Goedemorgen, gemeente. Fijn dat u hier bent. Ik mag u welkom heten namens de kerkenraad. U die hier aanwezig bent, of thuis meekijkt of meeluistert, allemaal van harte welkom. Ja, de voorganger, dat weet iedereen inmiddels al wel, is dominee Annette Driebergen. We zijn hartstikke blij dat je hier bent. Dat was al merkbaar bij binnenkomsten, al de mensen Annette natuurlijk even wilden begroeten. De organist is Hans van Blijdenveen, muzikale medewerking van een hele muziekgroep. Kootje van de Zwaan is de lector. Er is kindernevendienst van groep 1 tot en met 8. En het thema van de dienst is Sta op. Tot zover de mededelingen. Ik wens u een gezegende dienst. En we beginnen nu de dienst met een moment van stilte waarin u zich kunt voorbereiden.
We belijden samen dat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde die ons geschapen heeft naar zijn beeld en ons zijn geest heeft geschonken om vredelievend te zijn, om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Kom in ons midden, God, en zegen ons met het licht van uw ogen. Amen. We zingen.
Thank you.
Zo, het is goed om hier weer een keer te zijn. Ik zie heel veel vertrouwde gezichten. Gelukkig ook nieuwe gezichten, want anders zou het niet goed zijn. Veel jongeren die wel echt uitgeschoten zijn geraakt. Dat is ook heel mooi om te zien. Ik was hier precies een jaar geleden, op 3 november 2024, zag ik thuis. En in ons Noorderloos, zeg maar, is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Afscheid, nieuw begin, van allerlei gedoe. En ik heb eigenlijk wel veel teruggedacht, want 20 jaar geleden, aan het begin van dit jaar was ik 20 jaar geleden, ben ik hier in uw midden bevestigd. Dus ik dacht, oh ja, dat is ook wel een markeringsmoment. En ik denk dat ik precies de 25 jaar dominee ga halen. En dan stop ik ermee. Dat is zelfs al na mijn pensioenleeftijd. Ik ben dus ook in een nieuwe gemeente begonnen. 5 weken geleden. Dus sommige mensen vragen, nou, went het al? Nou, het went helemaal niet. Het is echt overweldigend wat er dan allemaal weer nieuw is. En dat je denkt, oh, deze mensen, moet ik die allemaal leren kennen en namen enzovoort. Nou, we gaan het zien. Nou ja, daar komt u niet voor, maar het leek me goed om er wel even iets van te delen. Na een bewogen week is het weer zondagmorgen en is er dit moment om samen stil te zijn en ons te laten bemoedigen door elkaar, maar vooral natuurlijk door het woord van God. Het is een uur ook om te zingen wat je eigenlijk niet durft te hopen, te geloven, dat ooit het Rijk van God zal komen. Een uur om hoop te delen op andere tijden, om te geloven dat het kan. Vrede en goedheid voor alle mensen. Vanmorgen slaan we de Bijbel open bij het boek Handelingen. Ik zag dat ik dat al een keer eerder had gedaan. Nou, als ik hier 1 keer per jaar kom en elke keer een boek Handelingen, dan zijn we nogal 25 jaar bezig, maar oké. Wat het mooie is van Handelingen, is dat het een heel praktisch boek is over hoe leerlingen van Jezus hun best doen om het evangelie op hun eigen manier te verspreiden in woord en daad. En in hoofdstuk 3 is er een ontmoeting tussen leerlingen en iemand die ze misschien al heel vaak voorbij gelopen zijn. Want met aandacht iemand zien, dat vraagt een vorm van openheid. Dat vraagt ogen die echt kijken en een hart dat open staat. En dat blijkt niet vanzelfsprekend. Ook niet, zelfs niet, wanneer iemand een concrete hulpvraag stelt. Dat laat het volgende filmpje zien. Het is opgenomen in Amsterdam. Het is natuurlijk geen Papendrecht of Alblasserwaard, maar toch.
Kan iemand een klaverjas? Meneer, kent u kaart?
Hoi.
Kan je me helpen met kaart spelen?
Kom niet. En wil je me helpen, want ik durf niet naar boven.
Anders ga je niet lift.
Alleen om een beetje lippenstift op te doen.
Ja, sorry.
Zo meteen een ding.
Ik heb heel haast.
Mevrouw, oh, u heeft haast?
Sorry mevrouw, zou ik misschien een knuffel van u mogen? Ik ben zo eenzaam, zou ik misschien een knuffel van je mogen?
Nee.
Sorry mevrouw, zou ik misschien een knuffel mogen? Of zou u misschien een knuffel kunnen missen?
Ik hou niet zo van knuffelen.
Nee? Maakt niet uit. Goedemiddag, sorry beste mensen, zou ik misschien een knuffel van iemand mogen? Ik ben zo eenzaam.
Ja, want kom maar even. Pakt u mij of pak ik jou?
Maakt niet uit.
Nee? Oké, dan
gaan we even voor doen. Dank u wel.
Ik word er ook helemaal blij van.
Ik ga er gewoon open staan.
Dankje.
Nee, pak je. Ja.
Goh,
Ik hoef niet in de spiegel te kijken, toch?
Nee, hè?
Zo ligt iets van het thema van de dienst voor ons. Voor we bidden, verder gaan, bidden we om de ontfermende ogen van God en van onszelf voor wie in deze wereld lijdt. En dat doen we luisterend met een lied door de muziekgroep.
Yeah.
Door alle verdriet heen blijven we vertrouwen, hopen dat het waar wordt. Dan komt uw koninkrijk en straalt uw heerlijkheid op aarde zoals in de hemel. En daarom prijzen we God om zijn barmhartigheid. En dat doen we met lied 303. De kinderen zullen zo naar hun eigen dienst gaan. Als je durft, kom je dan eerst nog eventjes naar voren. Kom maar. Wat goed dat jullie er zijn. Ik zei als je durft, want bij een vreemde dominee, dat ben ik toch een beetje voor jullie, moet je het altijd maar afwachten, hè, wat er gaat gebeuren, of je iets stoms moet doen, of dat ze alleen maar vragen gaat stellen waar je helemaal zenuwachtig voor wordt. Nou, misschien heb je wel het filmpje gezien. Wie kan vertellen wat daar gebeurde? Wat zag je daar? Ik heb wel een beetje vertaling nodig. Hij gaat je helpen.
Ja, over... ja, dat ze dan... Ja, ik weet niet.
Er waren mensen die iets vroegen. Wil je me helpen? Ja, wil je me helpen? En wilden nou veel mensen helpen of niet? Nee, eigenlijk niet, hè? Dus dat is best wel jammer eigenlijk. Want je denkt, nou, ik vraag toch gewoon of iemand me wil helpen, maar niemand wil het. Nou, ik dacht, daar ken ik een spelletje van. Want dan kunnen we misschien even een beetje voelen hoe dat is.
Maar bij mij ben je zo help, maar wel geit.
Dat is gelukkig, dat je wel wil helpen. Dat is gelukkig. Dat spelletje, daarvoor moeten we een beetje in een kring staan. Kan dat? Kunnen we dat eventjes? Ga maar staan. En dan moet er eentje eigenlijk in het midden zitten. Wil jij dat? Oké, okay, heel goed. Probeer eens een beetje een kring te maken. Staan. Ja, kom maar een beetje naar mij. Kom. Ja, oké. Okay. Er hoort een liedje bij. Want jij bent eigenlijk een beetje zielig. Kan je dat uitbeelden? Dat je echt een beetje verdrietig bent. Net als een beetje die mensen die... Oh, zelfs helemaal op de grond. Heel goed. Er hoort een liedje bij. Zij kennen dit allemaal. En misschien jullie ook wel van school. Er lag er eens een meisje. Er lag, hè. Huilend op een steen. Huilend, helemaal alleen. Ken je het? Oké, daar gaat hij. Er lag er eens een meisje. Huilend op een steen. Huilend, helemaal alleen. Sta op, meisje lief, en droog je tranen af. Kies er eentje uit die met je dansen mag. Wie ga je uitkiezen? Oké, geef een hand. En dan gaat hij. La 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 la. Hé, ik weet niet of jullie zagen wat hier gebeurde, maar ik wel. Echt verdrietig zo op de grond. En je gaat opstaan. Sta op. Want daar gaat het bij ons over. En ik zie twee hele vrolijke lachende kinderen. En ook een heleboel lachende. Zo makkelijk is het soms om iemand te helpen. Nou, hartstikke goed. Wij hebben het verhaal helemaal laten zien hoe het werkt. We gaan het lied van het licht zingen. En dan gaan jullie naar je eigen dienst. Veel plezier daar.
Laten we eerst het gebed voor deze zondag bidden. Heer, wilt u vanmorgen bij ons komen als we luisteren naar uw woord? Geef ons daarna de moed om op te staan en u te volgen. In de wetenschap dat u ons bij de hand neemt en ons nooit alleen laat. Nu. En alle dagen van ons leven. Amen. We lezen vandaag uit Handelingen 3. Vers 1 tot en met 10 en daarna speelt en zingt de muziekgroep voor ons. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei: "Kijk ons aan." De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik aan u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.
Na de uitleg en verkondiging luisteren we eerst naar meditatieve muziek en aansluitend zingen we met de muziekgroep Om en Om, staat vast op het scherm, het lied Wil je opstaan en mij volgen uit Iona. Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen van God, dat boek Handelingen lijkt op het eerste oog het tweede deel van een vervolgverhaal van de evangelist Lucas. Lucas schreef eerst een evangelie met daarin de geschiedenis van Jezus vanaf de geboorte en wat daaraan vooraf ging tot aan hemelvaart. En daarna komt het vervolg waarin het evangelie de wereld ingaat, van Jeruzalem tot Rome. En die twee Bijbelboeken zijn aan elkaar gekoppeld door de introductiezinnen in de eerste hoofdstukken. Daar staat trouwens niet de naam van de schrijver, maar wel een geadresseerde, Theophilus. In het evangelie staat: ik wil u schrijven, Theophilus, om te laten zien dat waar is wat u hebt geleerd. En aan het begin van het boek Handelingen klinkt direct aan het begin zelf de naam, want zo begint Handelingen. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik over Jezus geschreven. Wie Theophilus was, dat weten we niet. In Lucas krijgt hij nog een extra titel mee, hooggeachte. En dat maakt dat hij een hoge Romeinse functionaris zou kunnen zijn. Maar misschien zit er helemaal geen concrete persoon achter de naam, maar wordt ieder mens aangesproken, want de naam betekent namelijk vriend van God. Dat boek Handelingen is dus een vervolgverhaal, maar tegelijk lijkt het ook een soort herhaling. Want eigenlijk gebeurt in Handelingen wat ook in het evangelie volgens Lucas gebeurt. De geschiedenis herhaalt zich. Zo ga ik het boek Handelingen steeds meer verstaan. Kijk, dat evangelie concentreert zich rond Jezus. Er komt een kring volgelingen om hem heen. Een steeds groter wordende kring. En Jezus vertelt verhalen, helpt mensen, eet met hen en drinkt met hen. Wijdt hen in door zijn verhalen. Er is lijden en opstanding. En precies hetzelfde gebeurt in Handelingen. Een kring volgelingen die steeds groter wordt, verhalen vertelt, mensen helpt, maaltijden houdt. Mensen worden ingewijd in de geheimen van het koninkrijk en er is lijden en opstaan. De geschiedenis herhaalt zich. Waar het in het evangelie de geschiedenis van Jezus was, is het nu de geschiedenis van de vrienden van Jezus, volgelingen van hem. Door hun manier van spreken en doen, stellen ze Jezus present. Ze roepen hem elke keer opnieuw in hun midden. En zo wordt het eigenlijk opnieuw steeds zijn verhaal. Het verhaal van Jezus en wat hij teweeg brengt bij mensen. Ook nu hij er niet meer is. Handelingen is dus niet alleen een vervolg, maar ook een herhaling. In een nieuwe setting gebeuren dezelfde dingen. Neem nu het verhaal van deze morgen. De genezing van een verlamde. Het is de eerste concrete genezing door een van de leerlingen van Jezus. En wat ontdek je als je terugbladert in het evangelie volgens Lucas? Een van de eerste genezingsverhalen van Jezus is het verhaal van een verlamde die gaat opstaan. Dat is toch wonderlijk? Alsof de schrijver wil zeggen: let op, de geschiedenis zal zich blijven herhalen. Telkens weer vormen zich kringen van volgelingen van Jezus. Telkens weer worden mensen ingewijd in de geheimen van het koninkrijk. Telkens weer is er lijden en opstaan. Je zou kunnen zeggen, dat boek Handelingen krijgt een vervolg tot op de dag van vandaag. Het herhaalt zich waar mensen geïnspireerd en geroepen door Jezus op weg gaan en samen getuigen van geloof, hoop en liefde. In woord en daad. Zoals Jezus deed. En zoals in het verhaal van vanmorgen Petrus en Johannes doen. We zoomen in op dat verhaal uit Handelingen 3. Petrus en Johannes gaan naar de tempel. Zoals gewoonlijk staat er. Voor het namiddaggebed. En dat is iets om over na te denken. Want wij zijn geneigd om te denken dat de volgelingen van Jezus een nieuw soort godsdienst hebben gesticht. Het christendom. Te beginnen in Handelingen 2 vanaf dat Pinksterfeest en de Geest. En dat ze daardoor allerlei nieuwe gewoontes hebben ontwikkeld. Maar zo is het niet. Het begint met vasthouden aan wat ze van hun oorspronkelijke geloof hebben meegekregen. Gebeden in de tempel, gebruiken die voor Joden belangrijk zijn. Ze houden vast aan hun vertrouwde geloof, dat een nieuwe dimensie heeft gekregen door alles wat Jezus hen geleerd heeft en door alles wat met Jezus is gebeurd. En heel langzaam gaat dat in het boek Handelingen schuren. Heel langzaam komen er wrijvingen en verschillen tussen Joden en volgelingen van Jezus. En heel langzaam gaan die wegen uiteen, maar daar begint het niet. Het begint met blijven gaan in de Joodse sporen van gebed en geloof, van woord en daad. Als die twee de tempel naderen, zit er een verlamde mens in de poort, bij de schone poort. Nou, die naam doet er voor die man vast niet toe. Want bij de schone poort zit een gehavend, misvormd mens. Hij telt niet mee. Gehavende mensen hebben geen plek in de tempel. Ze mogen niet binnen. In Handelingen 4 staat, 40 jaar is hij verlamd. 40 jaar. Een mensenleven lang. En elke dag wordt hij daar neergezet. Hij zit in de poort, vraagt om een aalmoes, een weldaad, om iets dat hoop geeft, om iets dat hem weer een uur of een dagdeel of een dag uit de zorgen haalt. En er staat, de man zag Petrus en Johannes binnengaan. Kijk, zo'n situatieschets roept bij mij direct heel veel vragen op. Want waarom zit die man daar? Wie brengt hem daar? Was het een handige plek? Geven mensen die uit de tempel komen of naar de tempel gaan guller dan anderen? En is die man al bekend? Bijvoorbeeld bij Petrus en Johannes die voorbij komen. Zij gaan deze weg niet voor het eerst. Dus hebben ze hem al eerder gezien? En waarom dan niet eerder ingegrepen, maar vandaag wel? Heeft hij hen al eerder aangesproken en om een bijdrage gevraagd? Maar ook, wat betekent het eigenlijk voor die man dat hij op de been wordt gezet? Hij leeft al 40 jaar op deze manier, verlamd. Dus hij weet niet beter. Hij kent het leven alleen maar vanaf de grond. Hij is afhankelijk van de goedgezindheid van anderen. Wat moet hij nu? Vragen. Allemaal misschien wel legitieme vragen, maar misschien moeten we eerst verder lezen en zien wat het verhaal vertelt. De man zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan. Zag hij hen echt? Of was het zo'n nietziende blik, iets van kijken, maar niet echt zien? Het lijkt erop, want Petrus staat stil en laat zijn blik op de man vallen en zegt dan, kijk ons aan. En ik stel me voor dat het dan gaat om oogcontact maken. Niet zo'n vluchtige blik langs iemand heen. Nee, hij moet echt kijken. Hij moet zich realiseren of zich afvragen, wie heb ik eigenlijk voor me? Dat schept verwachtingen bij de man, dat kan haast niet anders. Want te vaak hebben mensen hem achterloos iets gegeven in het voorbijgaan. Zoals wij elkaar soms in het voorbijgaan ontmoeten. Hoe gaat het, roep je dan? Maar voor een antwoord heb je eigenlijk helemaal geen tijd. Of op de manier waarop wij langs de straatkrantverkopers bij de Albert Heijn of bij de Jumbo lopen. We zien hem wel, maar we kijken niet. Het is niet de eerste en niet de laatste keer dat het in de Bijbel gaat over kijken en zien. Het is echt een Bijbels thema. En het bepaalt ons bij het verschil tussen kijken en zien. Want hoe vaak kijken we wel, maar zien we niet? Hoe vaak kijken we achterloos aan de ander of aan elkaar voorbij? Zijn we ziende blind? Een echte blik vol aandacht en liefde. Een blik over en weer van verstandhouding en verbondenheid. Dat is soms een zeldzaamheid. Een rabbijn zei ooit: de enige manier om vrede in de wereld te brengen en een wereld te scheppen waarin iedereen zich thuis voelt, is kijken in het gelaat van de ander. Dat vertelt hoe belangrijk onze blik is. Oppervlakkig kijken is niet genoeg. Het gaat om zien. Die aardige Amsterdammers, die zagen. En zo kwamen heel kort ontmoetingen tot stand. En was er werkelijk aandacht voor de vraag van de ander. Kijk ons aan, zegt Petrus tegen deze mens. En daarmee roept hij een wereld van verwachting op. Wordt die verwachting waargemaakt? In eerste instantie lijkt het er niet op. Want Petrus begint met zeggen: zilver en goud heb ik niet. Tja, dat is pech, want daarvoor zat de man bij de poort. Gaat zijn hoofd alweer naar beneden, alsof hij denkt: lekker, blij gemaakt met een dode mus? Of wordt hij gegrepen door de vastberaden blik van Petrus en blijft dat vuurtje van verwachting en verlangen in hem branden? Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Die laatste woorden klonken al eerder, toen Jezus zelf een verlamde man opwekte en uitnodigde te gaan staan en zijn leven op te pakken, opnieuw te beginnen. Oude woorden in een nieuwe setting. Petrus spreekt ze aan uit in de naam van Jezus. Zo stelt hij Jezus zelf present. En Petrus reikt de mens een hand en hij staat op. Mooi is dat eigenlijk. Petrus, de man die zelf een hand nodig had. Eerst toen hij dreigde onder te gaan in het water van de zee. Toen hij wegzonk en de wankele, golvende water onder zijn voeten verdween. En later, toen Jezus hem in de ogen keek en ze elkaars vertrouwen na de verloochening opnieuw moesten proeven. Kijk, Petrus weet zelf wat opstaan is. Hoe het is om opnieuw recht opgezet te worden. In geloof, in vertrouwen. Opstaan en doen opstaan, dat is de core business, de hoofdzaak van het evangelie. Dat hebben we gezien in het eerste verhaal van Lucas. En in deel 2 van zijn verhaal, dit boek Handelingen, blijkt het opnieuw. Ook als Jezus niet zelf meer letterlijk, lijfelijk aanwezig is, gaat het door. De beweging van opstaan en opgericht worden. Bevrijding die God kan geven. Mensen die op de been worden gezet, het krijgt een vervolg. Het gaat door in het leven van de volgelingen van Jezus. Wat ik heb, geef ik. Wat ik heb, dat ligt in ieder geval buiten de economische werkelijkheid. Wat ik heb is niet meetbaar, dat is niet tastbaar. Boekhoudkundig bestaat het niet. Het is geen zilver of goud. En misschien wel, juist daardoor worden mensen opgewekt. Want er gaat kracht uit van mensen die zeggen, wat ik heb, geef ik. Tot op de dag van vandaag. Herhaald en herhaald en herhaald. In naam van Jezus zijn er mensen die tegen een ander zeggen, kijk me aan, ik reik je de hand en ik help je om op te staan. De verlamden van de wereld, mensen die niet meer kunnen staan omdat ze murf geslagen zijn, vermoeid door alle zorg, gevangen in angst. Mensen die hun zelfvertrouwen hebben verloren en het gevoel hebben dat ze niet mogen bestaan. Mensen waarmee wordt gesold, die niet meer dan een leidend voorwerp zijn. En het is niet altijd de ander. Misschien ken je zelf ook wel dat verlamde gevoel. En heb je iemand nodig die tegen je zegt, kom, je mag mens zijn, je hoort erbij. Sta op. Wanneer de verlamde is opgericht, gaat hij de tempel binnen en looft God. Natuurlijk, Petrus en Johannes zijn de concrete mensen die hem op de been zetten. Maar hij weet en zij weten, uiteindelijk komt de eer toe aan God. En zo krijgt deze mens een plaats in de gemeenschap. Waar hij eerst was buitengesloten, kan hij nu deel zijn van wat er in de tempel gebeurt. Als een mens die is opgestaan. Dat verhaal uit Handelingen 3 vertelt over de kracht die Petrus doorgeeft. Dat kan doordat hij openstaat voor wat God kan geven. En zo kan hij zeggen, wat ik heb, dat geef ik. Hij weet dat de kracht van Jezus, de kracht van de geest van God in hem huist. Dat is wat hij geven kan. Wat ik heb, geef ik. En het lijkt me goed om dan te vragen, wat hebben u en jij en ik te geven? Vanuit toewijding aan Jezus, vanuit openheid voor de geest, wat heb ik dan? Wat heeft u dan? Is het aandacht, liefde, energie, werklust, het vermogen om te analyseren? Zijn het woorden, is het actie, is het geloof, vertrouwen? Welke kracht brengt God? Welke kracht brengt Jezus in u, jou en mij naar boven? Het kan niet anders. Dat moet kracht zijn die de wereld, die mensen ten goede komt. Want volgelingen van Jezus zijn mensen die zelf opstaan. En volgelingen van Jezus zijn mensen die de hand reiken aan wie hulp nodig heeft om op de been te komen. En zo klinkt midden in de herfst een paaswoord bij uitstek. Woord uit het evangelie. Woord uit het boek Handelingen en woord voor vandaag en morgen. Sta op, want met de woorden van het lied van de schrijvers voor gerechtigheid, dan gaat het licht aan en God gaat met ons mee, dan gaat het licht aan om ons heen. Amen.
dat ik zie jouw gaven velen. Wil je luisteren?
Dank jullie wel, boven en hier, voor alle mooie muziek. We gaan over tot de dienst van de gebeden. Ik heb eerst pastorale mededelingen voor u. Mevrouw Ans Prinsen verblijft tijdelijk in zorgcentrum Waland in Nieuw-Lekkerland. En de bloemen gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Magda Rozenbrand, want zij is weer thuis uit het ziekenhuis. En ik mag een geboorte melden, u heeft de roos misschien al zien staan. Op woensdag 29 oktober is geboren Jurre, hier is hij. Hij is zoon van Yvette en Ernst Korteland en broertje van Jesse en Julia. En we feliciteren hen natuurlijk van harte en wensen hen veel geluk met elkaar. En ik neem aan dat opa en oma dat vandaag ook doorgeven vanuit de kerk. Laten we met elkaar danken en bidden. Goede God, dat de kracht van Pasen altijd doorgaat, daar danken we u voor. De Bijbel leert ons in het verhaal van morgen dat mensen elkaar kunnen helpen opstaan. Door elkaar echt te zien, met aandacht en toewijding. Dat mensen ieder op hun eigen manier kunnen geven wat ze hebben, want dan gebeuren er in de naam van Jezus wonderen. Dan worden harten geheeld, mensen gezien. Er kan er kracht zijn om opgericht te worden. Help ons die mensen te zijn. Zo bidden en zingen wij. We bidden voor wie niet de kracht heeft om op te staan. We denken aan wie ziek is, aan wie zorg met zich meedraagt. We bidden voor alle verdriet, alle tranen in stilte vergoten of zichtbaar aanwezig. We bidden voor wie niemand heeft om hem of haar te helpen opstaan. We denken aan wie eenzaam is, verlangend naar een arm of een schouder of een blik van herkenning. We bidden voor wie worstelt met de last van psychische nood. Geef mensen die kijken en zien. En laat ons die mensen zijn, God. We danken u ook met Yvette en Ernst, met Jesse en Julia, om de komst van Jurre in hun midden. Wat heerlijk ook voor ons om te horen van nieuw leven. Ook dat geeft kracht om door te gaan. En we bidden, ga met Jure mee, dat hij mag leven als gezegend mensenkind onder uw hemel. Zo bidden en zingen wij. God van alle mensen, we delen met u onze zorgen om de wereld. We bidden voor de situatie in ons land. Maar we snakken naar een regering die daadwerkelijk stappen durft te zetten om problemen op te lossen. We snakken naar mensen die over hun eigen schaduw heen springen en willen samenwerken om tot goede dingen te komen. Zegen het proces waarin wordt gezocht naar hoe het verder moet. We bidden voor de komende klimaatconferentie. En we realiseren ons dat we in dit deel van de wereld grote verantwoordelijkheid dragen om het tij te keren, of in ieder geval tot stilstand te brengen. Maak ons bewust daarvan en help ons keuzes te maken die verschil maken. Zo bidden en zingen wij. En hoor ons, God, als we stil zijn bij u. Zo bidden wij door Jezus Christus. Hij leerde ons bidden. Onze Vader. De gaven zullen worden ingezameld, de jongsten kunnen uit de oppas gehaald en aansluitend zingen we lied 425 als slotlied. De ouderling zei van niet. Dus. Jouw schuld. Moet ik daarin? Jongen. Dan vraagt u wel wat van mij. Het was een genoegen om hier te zijn, dat wil ik gezegd hebben. We gaan weer van hier, we vervolgen onze weg door het leven. Ga met woorden van zegen om in je hart te bewaren, om het leven mee te leven en om uit te delen aan wie op je weg of in je gedachten komt. Laat God je onafscheidelijk vergezellen en je begeleiden op al je wegen. Laat Christus de staf zijn in je hand en de richting van elke voetstap. Laat de geest voor je zijn als de wind in je rug die je brengt op wegen van vrede. Wees gezegend. Ga met God. Adieu. Goeie zondag allemaal.